live op YouTube. Dus de vorige keer dachten we dat we niet live waren, maar hebben gewoon mensen twee uur lang mee zitten kijken. Dus dat is top. Maar nu weet ik dat we live zijn. Oké, laten we met het begin beginnen. Jij zei net tijdens de intro dat we even donaties moeten bespreken. En dat is zeer belangrijk.
Want we hadden een hele royale donatie voor ons laatste seizoen.
Ja.
Wat betekent dat vingertje omhoog? Dat je iets wil vragen?
Nee. Dat ik niet moet vergeten waarom ik mijn vinger omhoog heb. Nee, ja, klopt.
En dat was van... Jij hebt zijn naam. Volgens mij is het Merijn Merkussen.
Dat klopt. Twee donaties zelf. Omdat hij daarna nog iets wilde zeggen. Groetjes had Marijn ook... namelijk.
Had hij ook nog een vraag bij zijn eerste donatie?
Hij heeft een heel lang verhaal.
Oh echt? Dat is een lang verhaal. Okay.
Nooit heb ik de behoefte gehad om een podcast te luisteren, maar op weg naar een vakantie kwam ik op die van Peen en Uien terecht. Fantastisch, dat slappe gauw. Nou, dankjewel, jullie ergernissen, bla bla bla. Over crypto, volledig overtuigd na al die afleveringen. Zijn vraag is, waar/hoe kun je volgens jullie goed beginnen met het leren/begrijpen van crypto om vervolgens verstandig te kunnen investeren/traden? En als ik dan toch bezig ben, zijn jullie betere vriendjes geworden door het opnemen van deze podcast? En hoe zou jullie het leven leiden als je wist dat je 250 jaar oud zou worden? Drie vragen dus. Eerst even de praktische vraag. Volgens mij hebben we deze vraag al een keer gehad.
Wat was de praktische vraag? Ik was van de geur van mijn thee aan het genieten.
We gaan het zo over je thee hebben. Maar over waar en hoe en wat en hoe te beginnen als je iets met crypto wil.
Waarom is nou mijn geluid opeens weg? Wat is er nou weer voor teffes, hoor?
Weet ik niet. Hoor je me nu?
Ja, dit is top, jongen. Besef dat gewoon mijn geluid letterlijk is weggevallen en dat ik gewoon dus echt helemaal niks hoor. Oh, dit is echt zo mooi.
Heb je je AirPods wel opgeladen? Oh nee, je hoort dit natuurlijk niet. Nou ja, dan niet, Guy.
Oh ja, ze gooien weer. Oké, nou het is echt, okay. Dit is zo ver... Oké. Wat was de praktische vraag? Want toen je het ging vertellen, toen...
De vraag is of waar Marijn... Nee, Martijn. Nee, Marijn.
Marijn.
Martijn? Marijn. ML. Waar Marijn moet beginnen als hij iets met crypto wil. Crypto.
Ik heb het vermoeden. Nee, ik heb niet het vermoeden. Ik wil het straks in de podcast iets meer gaan hebben over crypto. Dus misschien kunnen we dan ook gelijk die vraag beantwoorden. Maar ik denk dat het...
Hij heeft het twee maanden geleden gevraagd trouwens. Dus met terugwerkende kracht zouden we een heel goed antwoord kunnen geven.
Ja,
Je moet Shiba Inu en Solana kopen, Marijn.
Twee maanden geleden.
Ja.
Nee, we gaan het zo meteen wel even iets meer over crypto hebben. Ik denk dat dat wel het meest verantwoordelijk is om te doen. Zeker nu de komende maanden iedereen en zijn oma weer crypto gaat kopen. Misschien dat we wel een paar handvatten mee kunnen geven.
Oké, laten we het hierbij. Zijn we betere vriendjes geworden nu we podcasten?
Ja, denk het wel. Ja, dat vind ik wel.
Ja, denk ik ook wel. Nou, dat is nog een vraag. En als je wist dat je 250 jaar oud zou worden, wat zou je dan doen qua werk, hobby's, relaties, et cetera?
Betekent dat dan ook dat de snelheid waarmee je zeg maar fysiek aftakelt ook ongeveer... met de helft afneemt? Of word je gewoon nog steeds, ben je op je 100ste nog steeds zoals je nu op je 100ste zou zijn, maar op je 200ste ben je gewoon echt een kadaver?
Dat zou wel echt vet zijn.
Want dat zou kut zijn, want dan verandert er vrij weinig en dan is gewoon de tweede helft van je leven is gewoon echt miserabel.
Even denken, normaal wat je, nou normaal wat je 80, 250 is ongeveer drie keer zo lang, dus dan zeg maar dan duurt alles drie keer zo lang. Dus je studeert, ja, bij wijze van spreken, 20 jaar.
Dat doen in principe heel veel mensen.
Hè? Ja, en dan... even denken. Ik ben nu... dus dan zou ik... Ik ben nu 35. Dus dan zou ik 100, 105 zijn. En dan zo fresh uitzien. Maar ik vind het best wel een interessante discussie. Ik heb ooit een keer gepodcast met Joey van Koningsbruggen. Die van die ken je ook.
Oh ja, van Joyland.
Ja.
Jimmy Joy.
En hij is heel erg geïnteresseerd in het verlengen van het leven. Dat hij, yeah, vindt dat een probleem. Dat moet worden opgelost. Een technisch probleem.
Dat leven tekort is.
Nee, dat mensen doodgaan. Dat is een technisch probleem. En ik had toen in die podcast eigenlijk aan het eind had ik een soort discussie met hem. Of een discussie. Ik kon niet echt duidelijk maken dat het besef dat je doodgaat, dat dat belangrijk is voor je leven. En als dat er niet meer is, dat is zo'n fundamenteel verschil met alles in de... Dat verandert alles in de wereld. Als je niet meer... Als het niet meer eindig is, zeg maar. Dus dit is echt toch... Dat is super moeilijk te beantwoorden, denk ik, die vraag. Maar ja, als het drie keer zo lang duurt, ja, dan zal het alsnog wel veel verschillen.
Ik heb ook Memento Mori tatoeage. Ook inderdaad. Precies. Om de realisatie dat je sterfelijk bent. En dat het allemaal nogal tijdelijk van aard is. En misschien nogal korter duurt dan je hoopt. Ik vind dat ook wel een belangrijk facet van het leven. En zonder, wat je net zelf ook zei, als je dat niet zou hebben, zou het echt een heel stuk... Nou, weet ik niet of het dan slechter zou zijn, maar het maakt het leven wel echt aanzienlijk anders. Maar goed, inderdaad, wat Marijn vroeg, als alles drie keer langer duurt, dus je studeert drie keer langer, je woont drie keer langer bij je ouders, alles duurt gewoon een heel stuk langer.
Ja, maar dan is dat de nieuwe standaard, toch?
Ja, of is het zo dat alleen jij en ik 250 jaar worden en dat de rest gewoon doodgaat op zo'n 80ste? Want dat is ook echt hel, hè?
Dat je gewoon
dat je op straat loopt en dat iedereen zegt, hey, die gozer, die is gewoon 190. Moet je kijken hoe lang zo'n oorhaar ook is.
Die heeft Bitcoin nog meegemaakt.
Die heeft Bitcoin nog meegemaakt, ja. Wat een loser.
Ja, dus dat is wel een moeilijke...
Ja, dus hij moest, hij had iets meer genuanceerd gesteld moeten worden, die vraag.
Nou, maar volgens mij het is echt onmogelijk om te beantwoorden. Toch, als je zo...
Ik moet je wel eerlijk bekennen dat als ik zeg maar tussen de 80 en 100 zou worden, en ik weet dat dat best wel een groot verschil is tussen 80 en 100, maar ergens in die richting, dat ik dat echt wel voldoende zou vinden. Ik ben ook echt niet iemand die denkt, ik wil 150 worden en dat mensen doodgaan is een technische fout.
Nee.
Die mening deel ik echt absoluut niet.
Dat, ik denk daar een beetje hetzelfde over. Maar ja, je kunt het natuurlijk ook niet zeggen, want op een gegeven moment ben je 80. Hopelijk. Inshallah.
Inshallah.
Ik weet niet wat je dan denkt.
Ik zag laatst die... En normaal kijk ik nooit videosuggesties op YouTube.
Nee. Dat doe jij nooit. Jij bent niet.
Nee.
Maar nu toevallig...
Vaak zijn die suggesties ook echt heel kut. Dan denk ik, waarom is dit een suggestie?
Ik kijk alleen maar suggesties. Sinds kort kijk ik alleen maar Caesar Milan video's.
Vooral met muziek is het gewoon heel raar. Ik heb soms het gevoel dat iemand anders ook mijn YouTube-kanaal gebruikt. Mijn YouTube-account gebruikt om shit te kijken. Want ik krijg heel vaak suggesties... Dat ik gewoon niet weet waarom dit een suggestie is. Maar goed, dit was wel een goede suggestie. Misschien heb je die ook gezien. Was die, volgens mij, 92 jaar oude filosoof. Die reflecteert op zijn leven. Hij heeft voor mij ook meerdere boeken geschreven. Ook over de dood. En ik weet niet, ik vond het best wel pijnlijk om te zien, man. Want hij vertelde dus in principe wat wij net ook tegen elkaar zeiden. Van ja, ik ben altijd iemand geweest die zich heel erg bewust is geweest van zijn sterfelijkheid. En dat het allemaal heel erg tijdelijk van aard is. En daar heb ik altijd vrede mee gehad. En ik had altijd heel erg moeite. Ik had altijd heel erg veel moeite met ouder worden. En met fysieke beperkingen. Met fysieke beperkingen ontwikkelen. Maar nu dat ik 92 jaar oud ben. En dus constant hulp nodig heb in huis. En echt wel merk dat ik tegen het einde aankom. Ja, wil ik echt niet dat het stopt. Ondanks alle beperkingen, ondanks dat ik eigenlijk niets meer kan wat ik zou willen doen, wil ik gewoon niet dat het leven stopt. Toen dacht ik, god damn, dude, dit wil ik niet horen. En ik wil gewoon van jou horen dat je alles accepteert en dat je het gewoon wel prima vindt. Dat is best wel een goede video is dan.
Ja, oké. Maar je weet niet hoe die filosoof heet.
Ja, volgens mij heet de video gewoon letterlijk 90-year-old philosopher looks back on his life of zo, reflects on his life. Sorry.
Ja, interessant. Ik weet niet. Ik heb vorige keer, maar dat is ook alweer zo lang geleden, ook over gehad, over die biblical series van Jordan Peterson over Adam en Eva. dat ik het opeens snap, zeg maar, dat mensen in de toekomst kunnen kijken en dus ook snappen dat ze sterfelijk zijn en dat als je nu iets doet, dat je daar misschien iets hebt in de toekomst iets aan hebt en dat als ik kwaad doe, dat je weet wat jouw pijn kan doen en dat je daardoor ook weet wat je kunt doen bij andere mensen, zodat ze pijn hebben en zo. Dus dat good and evil is ontstaan doordat je in de toekomst kan kijken en dat verhaal met die slang en zo, dat is eigenlijk allemaal fantastisch. Maar daar hoort dit ook bij, zeg maar. Dat je weet dat op een gegeven moment dat er een einde aan komt. En dat is een motivatie om dingen te doen, om plannen te maken, om te werken, om geld te verdienen.
Ja, het zet je letterlijk aan tot gewoon... Ja, het klinkt surf, maar gewoon tot het leven. Want anders heeft toch niets nut. Dan kun je letterlijk alles uitstellen tot in den treuren. Want dat maakt toch allemaal helemaal niets uit.
Ja, maar dan is het dus geen uitstellen. Want als je niet in de toekomst...
Ja, precies. Dat is ook geen eindstelling.
Dieren dat niet kunnen. Dus als ouderdom een technisch probleem is... en je dus op den duur in theorie eeuwig zou kunnen leven... door wat voor... wetenschappelijke doorbraken, bla bla, dan verandert de hele essentie van het mens zijn ineens. Gewoon het fundament daarvan. Namelijk in de toekomst kijken.
En ondanks
het besef van tijd.
En ondanks dat mensen zich wel realiseren dat ze doodgaan, vind ik nog steeds wel, en dat is wel het benoemen waar, denk ik, dat de meeste mensen leven nog wel met de aanname dat ze ongeveer 80 jaar oud worden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook gewoon kinklare onzin. Het lijkt echt alsof de meeste mensen denken van... ja, het is bijna een gegeven dat je wel... dat je die kant op gaat. Dat je dat wel ongeveer zult halen. Ik weet niet of je dat wel eens vertelt. Die klant van mij die 50 werd een paar jaar geleden. Dat zou ik echt nooit vergeten. Misschien heb ik het echt al 10 keer verteld. Maar dat is me altijd bijgebleven. Die man die kwam binnen, klant van mij. En hij straalde. Ik zei, joh, je ziet er vrolijk uit. Ja, ik ben vandaag 50 geworden, maar hij had zeg maar, het enthousiasme van een kind, weet je, van een kind dat jarig is. Mm-hmm. Hoor je dat?
Ja.
Top, hè?
Wat is het dan?
Ja, dat is mijn deurbel die opeens dus ook gewoon besluit om kapot te gaan. Wij moeten gewoon niet podcasten, maar moet je eens voorstellen en dan zeggen mensen dat God niet bestaat, hè? Het is duidelijk dat God bestaat en het is duidelijk dat God onze podcast echt fucking haat. Ja, want sowieso. Hoe kan tijdens het podcasten opeens mijn deurbel kapot gaan?
En klinken als een soort...
Als een hamster met het syndroom van Down, ja.
Nou, weer twee ziektebeelden, beperkingen tegen ons in harnas gejaagd. Ik zal mezelf even een mail sturen als artiest. Dude.
Ik heb gewoon de batterij eruit gehaald. Okay. Het was wel even een anti-climax tijdens dit verhaal. Maar goed, hij kwam binnen met dat kinderlijk enthousiasme van iemand die 5 is geworden. Dus ik zei, joh, oké, maar je bent wel, ik zeg maar gefeliciteerd, maar je bent wel heel, heel blij. Hij zei, weet je hoeveel van mijn vrienden hun 50-jarige levensjaar niet hebben, hun 50ste levensjaar niet hebben gehaald? Dat ik, fucking hell. Dus dan ben je 50 en dan ben je gewoon al meer. Voor mij was hij al zijn vrienden kwijt, want merendeel van zijn vrienden was hij al verloren. Hij zei ook, ja, de meeste mensen doen gewoon de aanname dat ze sowieso wel 80 worden. Maar als je 50 redt, dan mag je al ergens van geluk spreken.
Ja, de gemiddelde persoon wordt zo oud, weet ik veel. Maar ja, ieder individu heeft zijn eigen dingen. Maar ook qua ziektes en beperkingen en zo, dat soort dingen. Dat is natuurlijk ook... ligt natuurlijk op de loer. Chaos in je leven. Ook zo'n mooi concept trouwens, hè? Dat entropie, dat alles, dat het universum, dat het sowieso altijd chaos wordt. Omdat dat veel makkelijker is dan orde. Dat is wel vet.
Ja, chaos ontstaat gewoon als alles losgelaten wordt en orde moet echt, je moet je best doen om het te behouden.
Ja, maar orde is maar één optie en chaos zijn gewoon alle andere opties. Dat is dus de kans voor orde dan chaos is.
Orde is gewoon alleen maar het gebrek aan chaos. Of de afwezigheid van chaos.
Ja. Dus wat las ik in het boek van Diederik Jekel, Alpha voor Beta's. Die zei, ja, daarom kan een ei wel kapot vallen, maar kun je niet een ei in elkaar laten vallen. Omdat er zijn 100, honderdduizend miljard miljoen manieren dat een ei stuk gaat. Maar er is maar één manier dat het goed in elkaar zit.
Ja, interessant. Ik ken hem niet. Ik ken dat boek ook niet. Alpha for Beta's.
Ik vind die Diederik Jekel ook een beetje een populaire man. Alleen ik kan niet zo goed naar hem luisteren, maar het boek is best wel prima. Uit de kringloopwinkel. Een mooie manier om aan nieuwe boekjes te komen.
Ik weet ook echt helemaal niet hoe... Oh ja, dat was de vraag van Marijn. Ik denk, hoe zijn we bij dit onderwerp gekomen?
Oh ja, ouderdom.
Naar de kringloopwinkel voor boeken.
Maar kunnen we inmiddels een beter antwoord geven? Als je 250 jaar zou worden. Maar wat je net zei eigenlijk al, moeten we meer voorwaarden hebben. Wordt iedereen dan 250 jaar? Dan maakt het niet uit, want dan heb je gewoon een nieuwe standaard. Dan ga je alsnog dood. Maar ik weet niet, misschien dat je dan... Ja, weet ik niet. Ik denk niet dat
zouden
je
dan... We zouden wel knetterlang kunnen podcasten met z'n tweeën als wij samen 250 jaar oud zouden worden.
Ja, maar dan zouden mensen waarschijnlijk ook dat als normaal vinden, omdat ze toch 250 jaar hebben.
Oh ja, dat is ook wel, ja. Ja, zie je, het is onduidelijk. Ja. Maar nogmaals, ja, ik heb wel vaak gedacht, de vader van een vriend van mij, daar kan ik het wel goed mee vinden. En die man is 74. En dan soms als ik met hem in gesprek ben en ik besef me even hoeveel ouder hij is dan ik. En dat bedoel ik niet lullig, maar dat ik denk, hij is gewoon al 41 jaar ouder dan ik. Dus hij moet mijn leven, dat moet je nog een keer leiden. En dan moet je er nog 11 jaar aan toevoegen. Dan denk ik, holy shit, dat is echt heel lang. En dat bedoel ik helemaal niet deprimerend. Of dat ik zeg dat ik mijn leven niet het lijden waard vind. Of dat ik mijn leven te lang vind duren. Maar ja, ik vind dat het zo stom als mensen zeggen, het leven is te kort. Bro, het leven is letterlijk het langste dat je mee gaat maken. Er is niets dat langer gaat duren dan je eigen leven. Dat is er gewoon niet. Dus hoe kun je zeggen dat het leven kort is? Ik kan me wel voorstellen dat je zegt, het leven gaat snel voorbij. Maar het leven is kort. En wat we net al zeiden, je bent gewoon gebonden aan zoveel beperkingen straks. Ik ben echt, en zeker in Nederland. In Nederland is het natuurlijk nog steeds wel heel erg een binnenleefcultuur. Heel veel oudertjes die gaan vanaf hun 60ste, die zitten dan achter het glas en die teren langzaam weg. Het is niet zoals rond de Middellandse Zee of verschillende landen in Azië, waarbij oudjes gewoon heel lang vitaal en een stuk gelukkiger blijven dan hier. Dus als ik 250 jaar zou worden, zou ik in ieder geval niet in Nederland blijven wonen.
Ik weet in ieder geval wel een manier om je leven te verlengen. Hè? Dat is heel veel nieuwe dingen proberen. En dan... Ik heb bijvoorbeeld met reizen en zo, als ik nu terugdenk, ik zat laatst... Zag ik iets over Panama. Toen dacht ik, oh ja, daar ben ik ook geweest. En dat was dan in 2013 volgens mij. En dat is nog maar 8 jaar geleden. Maar dat lijkt zo tering lang geleden. Ik denk, ik heb in de tussentijd zo verschrikkelijk veel gedaan. En dat is maar 8 jaar. En dat maakt me wel dankbaar of zo. Ik denk, ja, ik doe gewoon knetter veel dingen. Probeer ik gewoon nieuwe ervaringen, klein en groot, zeg maar. Dat is het. Dat is echt een manier om je leven te verlengen.
Je eindeloos nieuwsgierigheid blijven voeden. Maar jij bent ook wel echt eindeloos nieuwsgierig. De meeste mensen hebben dat niet, toch? Dus dan moet je dat eerst... Dat is dan eerst een eigenschap die je moet ontwikkelen. Ik weet niet of dat kan. Kun je nieuwsgierig worden?
Maar misschien is dit wel een soort van gedachte-experiment. Een soort van, als je op reis bent... Ik vind het altijd... Dan, als je bijvoorbeeld dat moment hebt dat je weer naar huis gaat... En dat je dan terugdenkt... aan de dag waarop je aankomt. En dat is dan bijvoorbeeld twee weken geleden. Dan denk je, we hebben zoveel gedaan in de tussentijd. Is dat nog maar 2 weken geleden? Terwijl als je thuis zit en gewoon je werk doet en zo... dan is 2 weken geleden gewoon alsof het gisteren was. En dit is echt een soort psychologie van de koude grond. Maar ik hoop dat mensen begrijpen wat ik bedoel. En als je vaak die herinneringen koestert en ophaalt en zo... dan ga je vanzelf wel denken van, oké... Ik ga nieuwe dingen proberen, want dat besef van tijd is dan anders. En nogmaals, ik heb dit gewoon zelf bedacht, want zo voelt het.
Nee, volgens mij klopt dat ook wel. Ik heb ook wel eens gelezen dat als je, wat was het ook weer, dat relaties beter voelen of beter worden, of wat is het ook alweer, naarmate je ook meer verschillende dingen of meer verschillende plekken met elkaar hebt bezocht of dingen hebt gedaan met elkaar. Ik weet niet waar ik dat vandaan, wat het precies was, maar het was iets in die strekking. Dat naarmate je inderdaad meer dingen met elkaar hebt gedaan, ook al is het binnen een... Als je twee relaties neemt, de ene, allebei de relaties zijn 4 weken of 4 jaar, dat maakt niet zo uit. We nemen een arbitrair getal en het ene stel doet vrij weinig, die leeft gewoon het leven zoals het is. En het andere stel doet gewoon echt heel veel verschillende dingen. Dan zal het stel in het tweede voorbeeld aangeven dat ze het gevoel hebben dat ze veel langer samen zijn, dat ze een veel diepere relatie hebben, terwijl dat niet per se hoeft, want je bent letterlijk alleen maar fysiek naar andere plekken geweest. Maar hoe meer dingen je samen doet, en het hoeft niet per se leuke dingen te zijn, maar dan voelt de relatie sowieso als langer en als een relatie met meer diepgang. Terwijl dat niet per se zo hoeft te zijn natuurlijk, maar het voelt wel.
Nee, precies. En het is natuurlijk gemiddelde bla 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 bla, maar ja. Maar ja, dat dus. Dus misschien is dat ook wel onderdeel van het antwoord. Als je 250 jaar leeft, misschien ga je dan juist minder dingen doen of zo. Maar ja, dan, dat is nog steeds als je het verhoudt tot die 80 jaar die je 80 jaar die je nu gewend bent of een soort van als standaard ziet. Of 60 of 50.
Dus... Ja, wat je net heel terecht zei, als je geen besef hebt van tijd, dus wat je zegt, je kunt niet in de toekomst kijken, dan bestaat het concept van uitstellen ook niet. Maar als je weet dat de kans... Nee, als je gewoon met zekerheid weet dat je 250 jaar oud wordt, dan wordt de kans op uitstellen ook wel echt heel groot. En als ik één ding niet ben, is dat een uitstellen van belangrijke zaken dan. Mm-hmm. Uitstellen is wel... En heb ik niet over alle kleine dingetjes die je op een dag moet doen. Ik ben niet iemand die heel neurotisch elke dag zijn to-do-lijst af gaat lopen. Van allerlei onbenullige zaken. Maar de rode draad van de zaken die je belangrijk vindt. Ja, I gotta go get that bread.
Exact. Nou, dat is je antwoord, Marijn.
Ik ben blij dat ik geen 250 jaar oud ben. Dus dat is niet iets raars om te zeggen, toch? Ik denk dat heel veel mensen luisteren en denken... Ik wil onsterfelijk zijn. En denk je niet dat heel veel mensen, als ze een wens zouden kunnen doen, dat ze zouden wensen dat ze onsterfelijk worden?
Ja, alleen... dat is alleen maar op basis van wat nu de normaal is. Want als je 12 jaar zou kunnen leven, en iedereen leeft 12 jaar, ja, dan doe je niet opeens... Dan ga je nog steeds in proportie dezelfde dingen doen, lijkt mij.
Ja, maar als je dat als uitgangspunt gebruikt en je zegt nu van oké, je wordt gewoon gemiddeld 80 jaar oud, toch zijn er heel veel mensen die dat tekort vinden.
Oh zo. Ja, ik weet niet of ze dat echt tekort vinden.
Nou, ik denk dat we daar wel stiekem een beetje van uit mogen gaan. Als je bedenkt hoeveel mensen dit soort dingen zeggen wat ik net zei. Als ik een mens zou mogen doen, zou ik willen dat ik onsterfelijk word of ben. En het leven is te kort en het leven gaat zo snel voorbij. En ik zou willen dat het allemaal wat langer duurt. Ik denk dat heel veel mensen 80 jaar te weinig vinden. Of 90 of 100.
Ja, maar je weet dus niet, ja, die filosoof wel op dat moment. Maar je weet dus niet op welk moment, als ze op dat moment zijn, of ze dat dan nog steeds willen. Want dan krijg je...
Ja,
dus
dat is een goed punt.
Dat je dus echt, wat jij zegt, met je gore oorhaar over straat loopt. Met je crypto-t-shirt. Je bitcoin-t-shirt.
Ja, je trekt het gevoel dat je nu hebt, trek je door naar de toekomst. Van nu is mijn leven echt fucking top en ik ben echt een fucking eindbaas. En ik heb 260.000 bitcoin en ik ben zo een absolute gigantische baas. Dit leven mag gewoon echt altijd zo door blijven gaan. Maar dat is ook een beetje zelfdeceptie.
Ja. Oké, nou, einde van het onderwerp van Marijn. Maar nu, volgens mij hebben we zelfs nog een donatie die we moeten bespreken.
Oh.
Van meneer... Glenn Brinks. Vorige keer hebben we gezegd van ja, we hebben een nieuw logo. Dus, en toen zeiden we ook van ja, wil je hem als eerste zien, doe dan een donatie met je e-mailadres. Dat heeft Glenn Brinks gedaan. Dus ja, we hebben het logo gestuurd ook op ergens begin oktober. Zo lang is het geleden. Nou, de rest van de mensen zien het nu of als ze de livestream kijken. Ja, misschien staat het plaatje er al wel bij. Anyway, dit is een nieuw logo. Bekijk het allemaal. Ja, dat was het eigenlijk. Dus als je ook een donatie wil doen met een vraag of een opmerking of weet ik veel wat. En je wil een antwoord van hoe lang zijn we nu aan het lullen?
Echt al best wel lang.
Even kijken. 25 minuten. Je wil 25 minuten antwoord. Dan ga naar peenuien.nl. Kan gewoon.
Hebben we het nieuwe logo online gezet?
Ja, ik heb het als thumbnail van deze livestream. Dus waar nu zeker 5 mensen naar kijken of zo. En dan, het zijn ook echt 5. Waaronder Johan Cruijff zit in de chat en Roberto van Nielen.
Hey, dat is Hoefsmid Roberto, hè?
Ja, die was wel helemaal enthousiast. Hij postte op Instagram stories de Hoefsmid Roberto fan podcast screenshot.
Ja, mooi, hè?
En toen reageerde ik erop. Toen zei hij van, gun de luisteraars iets. Toen zei ik, nou, we gaan vandaag om 12:00. Dus hij zit gewoon te kijken. Live.
Mooi, man. Terwijl crypto helemaal instort om ons heen.
Dude, weet je nog dat we... Als we in, even kijken, begin september hebben voor de laatste podcast. En jij hebt het dus nu over instorten. Wacht, ik ga even kijken voor je. Begin september. Hoeveel? Een beetje zo rond de 45.000 US dollars was Bitcoin nu. Was Bitcoin toen.
En nu staan we op 60.000.
Ja, dus er is 33% bij met je instorten.
Met je instorten. Ik denk dat we binnen nu en een week zitten we weer rond de 53.000.
Waarom denk je dat?
Daar word je een beetje ongepast van, hè?
Ja, ik wilde net een heel verhaal, want ik ben geabonneerd op de nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En daarin staat, Bitcoin is een springveer. Dus er komt superveel druk op zo nu. Dus inderdaad kan die nog wel wat naar beneden en dan gaat die. Maar jij bent de bearish op de korte termijn.
Short term bear, long term bull.
Ja, precies.
Nee, ik denk dat het wel, heel gepast is om het inderdaad even over crypto te hebben. Omdat, ik doe het nu niet lang, maar langer dan veel mensen die nu net de markt betreden. Sinds 2017 of zo. En je gaat nu de komende maanden, dan ga je echt heel veel mensen krijgen die ervan overtuigd zijn dat ze echt een goddelijke trader zijn. Want ze hebben, zeg maar, 1 maand geleden hebben ze voor $500 een Sheep gekocht en $250 een Engine. En die $750 is nu $1600 waar. En dan denken ze, zo, nou, als je dit elke dag doet, of als je dit elke week doet, of als je drie keer... Stel je voor dat je dit 3 keer per week doet. Hoef je nooit meer te werken.
De winst en dan moet je dan een ander muntje kopen. Een muntje die dan op dat moment 30% per dag gaat. En dan ga je het dan weer verkopen en dan doe je het volgende, zeg maar.
Ja, als er ergens zelfdeceptie gewoon de boventoon voert, dan is dat wel in crypto. Als jij ergens de komende maanden denkt, oké, ik kan dit zo goed. Ik heb hier talent voor. Ik denk dat ik ga stoppen met werken. Dan ga je jezelf zo hard tegenkomen. En natuurlijk, hè, zijn er mensen die dit nu horen en denken, nee, maar guy, bij mij is het echt zo. En ik behoor tot die 1%. Het is alleen wiskundig nogal lastig dat 99% van de mensheid denkt dat ze tot de 1% behoren. Ja, het enige wat ik kan zeggen is, waak voor die gedachten. En weet ook dat het gewoon een kwestie van tijd is voordat het straks echt weer gewoon ter aarde stort. Ik denk niet dat het weer 80-90% in zal zakken. Bitcoin, heel veel alts wel, maar Bitcoin niet. Maar, oh god, ik zie het al helemaal gebeuren dat het echt weer gewoon zo gaat zoals in 2018, 17, 18, dat echt alles instort en iedereen zo fucking veel geld verliest, omdat ze denken dat het eindeloos omhoog gaat en dat ze er geen euro uithalen. Hoddel. Weet je hoe vaak je ook appjes krijgt of Instagram berichten van, ja guy, ben jij iemand die ook zijn crypto verkoopt of ben jij een hodler? Denk je, dat is precies hetzelfde gesprek als de fitnesser die dan binnenkomt en aan je vraagt, hoeveel setjes doe jij voor je borst?
Ja.
Dus goed, ja, maar goed, dat is natuurlijk advies dat ook wel voor ons geldt, Jammer de Boer.
Ja, dat is zeker waar. Daar heb jij gelijk in. Number go up. Brr, money printer go brr. Ja,
het is nee, maar bizar,
dit was je verhaal over crypto?
Dat was niet per se een verhaal. Het was meer een introductiestukje. Maar als jij zoiets zegt van, nou, ik ga hier verder helemaal niks over zeggen, dan hou ik het er maar. Anders wordt het een heel lang monoloog.
Ik wil eigenlijk steeds meer benadrukken dat ik er geen ene reet van weet en dat ik in de gelukkige omstandigheid verkeer en in 2021 te leven. En dat er er nog nooit zo'n moment is geweest dat je flink wat rendement kunt halen. Ja, dat zit eigenlijk. En inshallah.
En dat is helemaal waar. Alleen, en wat het dus het nadeel is van de meeste mensen zijn extreem risico-averse. En die denken nu nog van, ja, okay, die hebben verschillende gedachten. Denken, ja, dag, Bitcoin is 60k, is veel te duur. Terwijl het gewoon gaat om hoeveel geld jij gewoon wilt beleggen. Dat heeft helemaal niks te maken met de prijs van Bitcoin. Maar goed, nee. Dat is dus een eerste denkfout. Bitcoin is te duur. Vervolgens kijken ze naar, oké, wat zijn andere muntjes die goedkoper zijn? Ripple is $1.10, dat is een stuk goedkoper. Zo, stel je voor dat die dezelfde prijs als Bitcoin krijgt. Dan gaat het nu nog keer 60.000. Zo, dus als ik dan nu $1.000 erin stop en het gaat keer 60.000, zo, dan hoef ik nooit meer te werken. Ja, het zijn zo verschrikkelijk veel denkfouten achter elkaar. Maar goed, omdat mensen dus zo risico-avers zijn, wachten ze op een bepaald soort teken vanuit de markt, waardoor ze zeggen, oké, nu weet ik zeker dat het niet fout meer kan gaan. Dus wat doen ze dan? Dan wachten ze tot Bitcoin naar de 100k gaat. En denken ze, holy shit, ik vond 60k al hoog. Maar ja, nu staan we op 100k, dus we zijn bijna verdubbeld. Dus het kan gewoon echt alleen nog maar omhoog blijven gaan. Dus nu ga ik instappen en dan zijn ze te laat.
Ja, terwijl als het andersom gebeurt, zeg maar. Hij staat op 60 en over 2 weken staat hij op 30. Dan is er helemaal niemand die denkt, wacht even. Volgens mij is het handig om nu een substantieel bedrag muntjes te gaan kopen.
Ja, het is een heel klein percentage van mensen die hier geld aan verdient. En dat zijn inderdaad altijd de mensen die jouw muntjes kopen op het moment dat jij in paniek verkoopt. Dat snappen mensen ook heel vaak niet. Die denken dat je als je iets verkoopt, dat je het dan verkoopt aan een geest of zo, aan een niet bestaande entiteit. Maar voor alles wat er verkocht wordt, koopt iemand het. En je moet je gewoon afvragen, oké, waarom koopt nu iemand mijn Bitcoin? Waarom, ja. Ik wil verkopen, ik ben helemaal in paniek. Waarom koopt iemand dit nu van mij? Ja, dat zijn 9 van de 10 keer de mensen die het wel iets beter begrijpen dan jij. Maar nu dat we het over crypto hebben, denk ik, ja, ik heb het eigenlijk te vaak in mijn leven over crypto. Misschien moeten we afsluiten met
gewoon... We hebben nog een vraag van Lennart in de chat. Hij vraagt, wat is jullie einddoel met crypto? Stoppen met werken, huis...
Ja, dat... Zijn dat jouw voorbeelden of waren dat zijn voorbeelden?
Het zijn best gangbare suggesties, toch? Ik bedoel, daar hebben toch veel meer mensen het over.
Nee, ik vind, ja, sorry, maar mensen die in crypto zitten omdat ze hun huis willen afbetalen, vind ik echt... Ja, dat is gewoon niet heel slim. Wat je net zelf ook zegt, dit is echt de kans van een generatie om absurd veel geld in een hele korte tijd te verdienen. En om dat dan in een huis te stoppen en het in principe gewoon dood geld te maken. Met het idee van, ja, maar de huizenprijs gaat ook omhoog. Ja, dan kan je het over 30 jaar kun je het een keertje verkopen. Als je het ooit in je leven verkoopt. Omdat je geen hypotheek wilt hebben van €800 in de maand. Ja, prima. Maar je moet je wel voorstellen dat de kans dat jij nog een keer in je leven heel snel tonnen of zelfs miljoenen verdient binnen een kort tijdsbestek, dat is bijna niet te doen. Dus als die kans er is, dan zou ik in ieder geval het niet in een huis stoppen. Maar goed, ik ben wel begonnen om dit te doen, zodat ik kan stoppen met werken, ja, volledig. Dat is wel het doel.
Wat ga je dan doen?
Dan ga ik kijken hoe ik 250 jaar oud kan worden. Nee, dan... in principe werk ik nu ook niet meer zo heel veel. Ik werk nu 6 uurtjes per week of zo. Dat is wel gewoon lekker. Maar ja, net als jij kan ik mezelf ook wel heel goed vermaken met echt van alles en nog wat elke dag weer. Ik hou ook gewoon van een beetje aankloten in huis en een beetje boekje lezen en een beetje theetje drinken. En ja, daar haal ik echt wel heel veel plezier. Wat dat betreft zijn wij allebei gewoon al 250 jaar oud. Hè?
Gaan we eerst een heel stoer verhaal doen over hoe je leven kan verlengen, zeg maar, door altijd nieuwe dingen te doen. En dan vervolgens komen we met boekjes lezen en thee drinken.
Ja, mooi. Ja, ik zou ook wel graag heel veel meer willen reizen. En de enige reden dat ik dat tot nu toe minder heb gedaan dan ik wil, is omdat ik natuurlijk gewoon een hondje heb. En ik ben wel iemand die zich schuldig voelt op het moment dat ik 3-4 weken weg zou gaan. Maar goed, op een gegeven moment is het beestje er ook niet meer. En dan zou het mooi zijn als ik gewoon constant zou kunnen reizen.
Ja. Kai droog in zijn eentje een maand naar Japan. Ja, dat zou goed zijn.
Dat zou nice zijn. En jij dan, Jelmer de Boer? Wat is jouw doel met beleggen in crypto?
Ik, ja, dat zou ik wel moeten hebben. Dat is wel echt mijn grootste fout. Want ik heb dat niet echt. Omdat ik, ook al heb ik best wel veel, gewoon een soort van constante stress over het leven. Denk ik dat ik wel gewoon een prima, leuk leven heb nu. Ja, ik doe projectjes die ik leuk vind. Ik kan de hele wereld rondreizen in business class. Ja, kan, ja, weet niet. Dus ik weet niet, als ik later groot ben, wil ik heel graag ooit ergens een hele grote kas bouwen en die volzetten met alle mijn favoriete planten en daar...
Anus Contius.
De Anus Contius bijvoorbeeld. Ja, dat is een soort lange termijn doel waar je heel veel geld voor nodig hebt. Nou, dat zou mooi zijn als dat... Als crypto daar een beetje aan zou kunnen bijdragen.
Ja, daarom is het zo belangrijk om wel in ieder geval een soort uitstapstrategie te hebben. Hè? In plaats van dat je gewoon maar ergens geld in stopt en dan maar wacht tot het iets waard is of veel waard is. Want dat is gewoon geen strategie. Dat is gewoon helemaal kun. Je moet gewoon voor jezelf bepalen van oké, nou, noem maar een munt. Ja, als ik nu bitcoin koop, dan stap ik gewoon sowieso in ieder geval een deel uit als bitcoin 80k is of 90k is of 130k is of welk getal je jezelf dan ook hebt wijsgemaakt. En daar moet je jezelf echt gewoon aan houden. En als je dan verkoopt of een deel verkoopt, dat je ook niet elke dag weer de prijs gaat checken en het dan omhoog ziet gaan en dan denk oh mijn god, ik heb te vroeg verkocht. Ik stap nu weer in.
Met alles.
Ah, dat gebeurt zo vaak. Ja, met alles. Ah, dat gebeurt zo vaak. Als je gewoon genoeg op Twitter zit, dan krijg je echt... Dan realiseer je echt hoeveel mensen zichzelf helemaal financieel naar de kloot helpen. Je zei net toevallig business class en ik vond het grappig, want laatst was er een poll op Twitter. En die gasten, ja, we hebben het er vaak over gehad, heel veel van die gasten zijn zo absurd rijk. Zo absurd rijk. Dat je nu, ik zag laatst ook de net worth van Shaquille O'Neal voorbij komen en Adam Sandler, die is dan 400 miljoen en 600 miljoen. En denk ik, ja, dat is echt wel heel veel geld hoor. Dat is absurd veel geld, maar in principe ken ik ook 3 gasten op crypto Twitter die dat sinds deze mei hebben verdiend. Maar goed, er was dus een poll en die gozer, waarvan ik weet dat hij honderden miljoenen heeft, die vroeg, hoeveel geld vind jij dat je moet hebben voordat je alleen nog maar business class vliegt? En het meest gegeven antwoord was meer dan 10 miljoen. Dan dacht ik, bro, holy shit, je hoeft echt helemaal niet meer dan 10 miljoen, ja, tenzij je 300 keer per jaar vliegt. Maar als je gewoon een gemiddeld aantal keren vliegt, dan is 10 miljoen is echt. En een andere poll was op hoeveel geld vind jij dat je moet hebben voordat je kunt zeggen dat je klaar bent, dat je made it. Was het meest gegeven antwoord meer dan 100 miljoen. Bro, in welke wereld leef je? Maar moet je eens denken dat je ervan overtuigd bent dat je het pas hebt gemaakt. En dat je pas gewoon een stap terug kunt zetten en kunt zeggen, oké, ik hoef nu gewoon nagenoeg niks meer te doen. Als je 100 miljoen hebt, ja, dan heb je ook echt hoge koorts hoor. Dan heb je ook echt hoge koorts. Dat is echt bizar.
Maar dat is het hele punt. Ik weet niet of wij, ja, daar hebben wij het denk ik over gehad. Een soort van die trader die Shiba Inu had gekocht in augustus. En nu inmiddels, wat had hij, 4 miljard of 5 miljard of zo daarmee gemaakt?
Ja. Yeah. En niet verkocht,
van,
hè?
Ja, nee, precies. En dan een soort van discussie van hè, maar van mensen die dan zeggen, ja, maar dan ben je toch wel een keer klaar. Dan ga je toch wel een keer cashen. Maar bij heel veel traders is het toch gewoon helemaal niet... Ze kijken gewoon helemaal niet naar de waarde van hun trades, toch?
Klopt, klopt. Dus, ja, dat dan, zeg je goed.
Dus dan, ik weet ook niet zo goed of ze dan een antwoord zouden kunnen geven op zo'n poll. Omdat het ze waarschijnlijk ook geen reet uitmaakt of ze nou 1 of 101 miljoen hebben.
Ja.
Het gaat gewoon om dat spelletje. Net zoals ik vergeleek het ook met vrienden van mij die best wel goed konden pokeren, weet je wel, in die studententijd. Want ja, mensen zoals ik, die gaan dan denken van, wow, dat is zo verschrikkelijk veel geld. Wow, wat spannend om dat op het spel te zetten. Terwijl zij kijken gewoon naar de waarde, ja, gewoon naar de fiches, zeg maar. Niet wat de waarde van het geld is, maar een soort van hoeveel de fiches waard zijn in dit spel. En of het dan om 20 euro of 2 of 20.000 euro gaat, dan maakt ze dat niet uit.
Ja. Dat is dus... Nee, ze houden inderdaad geen rekening met wat de waarde in het echte leven inhoudt. Ze kijken gewoon alleen maar naar het spel. En ja, het spel wordt gewoon steeds... Naarmate je ergens beter in wordt, is het automatische gevolg dat er ook meer geld in terechtkomt. Dat zie je ook met pokeraars, hoe beter ze zijn. Naarmate je met betere pokerspelers wilt spelen, staat het bijna ook altijd... tafels waar gewoon meer geld op ligt. Dat gaat gewoon geleidelijk omhoog. Maar dan is de vraag, is dan een goede eigenschap? Want ik betrap mezelf daar ook wel eens op. En nu heb ik in geen enkel opzicht miljoenen, helaas. Maar als je soms stilstaat bij de bedragen waar je tussen aanhalingstekens mee speelt en wat de waarde daarvan is in het echte leven, maar dat je jezelf er constant op betrapt dat je je daar niet mee bezighoudt. Nou, ik weet niet in hoeverre dat een goede eigenschap is. Niet dat ik zeg dat jij impliceert dat het een goede eigenschap is, hoor. Maar misschien moeten we daar wel gewoon allemaal wat vaker bij stilstaan. En dat je dat dan tegelijkertijd hebt. Dus dat je je en bezig kunt houden met het spel dat je zo leuk vindt, maar dat je ook zo nu en dan even stilstaat bij wat de daadwerkelijke waarde in het echte leven is van het geld dat je met dat spel maakt. Ja. En het is ook gewoon, heel raar dat mensen bijvoorbeeld beleggen of traden of poker als iets anders zien dan werken. Als jij 3 ton verdient met, of als jij je portfolio opent en je laat dat aan iemand zien en je portfolio is bij wijze van 3 ton of 5 ton of 8 ton, dan zeggen mensen al heel snel, waarom verkoop je niet alles gewoon, want dan ben je toch gewoon klaar. Maar als iemand die gewoon bij een baas werkt, of die is directeur van een multinational, en die laat zijn rekening zien en daar staat ook 8 ton op, dan zeg je er ook niet, waarom stop je niet gewoon met werken? Dat is toch ook... Ja, dat snap ik nooit zo goed, die opmerking. Waarom stop je niet gewoon? Ja, en wat ga je dan doen? Moet ik dan bij de McDonald's gaan werken of bij Pâté de Kuip? Waarom zou ik stoppen met datgene wat gewoon structureel geld in het laadje brengt? Zoals dat je ook niet stopt met werken. Het is gewoon... Ja, werk.
Ja, klopt. En dat is net zoals met die extreem rijke mensen als Jeff Bezos en Elon Musk en bla bla bla. Toch? Ik bedoel... Die zijn heus niet en waarschijnlijk helemaal nooit bezig met, oh, ik heb nou zo net te veel geld op mijn rekening. Ik ben echt fucking rijk. Dat is toch gewoon echt een side effect.
Ja, daar gaat het helemaal niet over. Dat is de beste term, ja. Het is een side effect.
En mensen die kritiek hebben, ik denk, dat weet ik niet zeker hoor, maar ik denk dat dat eigenlijk voornamelijk voorkomt uit het soort van de hele constante vergelijking. Oh, ik heb 1014 euro op mijn rekening en Mark Zuckerberg heeft 160 miljard, of nee, heeft hij niet op zijn, hij heeft het niet op zijn bankrekening, nee, weet ik wel, maar
bij Bunk. Van,
ja, maar ja, dat is gewoon, ja.
Nee, dat was de beste, de allesomvattende term. Het is een bijwerking. Het is niet het doel. Het is niet de reden waarom je het doet, het is gewoon een bijwerking. Als jij een goede trader bent, dan is de bijwerking van al die handelingen, van instapmomenten en uitstapmomenten kunnen herkennen, een bijwerking daarvan is gewoon dat het geld dat je hebt gewoon constant blijft toenemen. En dat is ook niet anders dan mensen die gewoon goed zijn in hun werk.
Nee, dat klopt.
Ja.
Dus nou, daarom verkopen... Daarom boeit het traders niet zo heel veel. Maar
het is dus wel heel verleidelijk om jezelf als trader te gaan zien, terwijl je geen trader bent. Terwijl je gewoon op een goed moment de markt bent ingestapt en vervolgens een willekeurig muntje hebt gekocht, die toevallig heel erg omhoog is gegaan, net als de rest van de markt. En dat gaat... zien als een talent, terwijl het gewoon goede timing en geluk is geweest. Ja, en dus, daarin moet je echt heel eerlijk tegen jezelf zijn.
Ja, maar alles gaat nu omhoog. Alle aandelen, alle indexfonds, huizenprijzen en potten pindakaas zelfs. Maar dus ja, je bent helemaal niet een genie. Ik heb het zelf ook wel eens gehad hoor. Dan kocht ik gewoon Maar gewoon, dit gaat letterlijk zo. En ik weet zeker dat het voor heel veel mensen ook gaat. Oh, dit is wel een leuk muntje. Was toen Ripple. Dan kocht ik dat en toen ging ik toevallig de volgende dag 30% omhoog. Had ik dat voor €80 gekocht en toen vond ik mezelf zo'n baas. Dan heb je zo'n mooi grafiekje die dan zo omhoog gaat en dan zie je zo'n mooi plusje waar je hebt gekocht. Oh, oh, oh. Maar het is zo simpel. Zo'n idiot zoals ik voor de gek te houden. Dan denk ik, dan ben ik echt dit. Wat een man ben ik. Ik heb gewoon gekocht vlak voordat hij omhoog ging.
Mooi, hè?
Op basis van helemaal niks.
Rogier is ook zo'n mooie jongen. Die was vorig jaar veel bezig met crypto. En dan echt met ook bedragen. Dat ik dacht, Roog, wat ben je nou allemaal aan het doen? En zijn strategie was echt letterlijk zo. Dan ging hij naar Binance. En dan sorteerde hij de lijst van crypto op wat het meest is gestegen. En dan had hij gewoon muntjes bijvoorbeeld die in een dag 2400% waren gestegen. En toen dacht hij, oké, als deze 2400% kan stijgen, kan die ook 2600% stijgen. En dan kocht hij daar echt fucking veel van. En dan af en toe had je het gewoon goed. Ja. Of dan ging hij door het lijstje en dacht hij, ja, dit muntje heeft echt een heel, heel leuk plaatje. Ik weet zeker dat heel veel mensen gewoon dit kopen omdat het een leuk plaatje is. Dus ik ga het ook kopen. En dan gaat het omhoog. En het punt daarvan is dat als je inderdaad in een fucking boommarkt zit waar alles zo hard omhoog gaat, dat het niet uitmaakt waar je instapt. Net als jij, of je nou fucking potten pindakaas koopt, of vastgoed, of Tesla, of Microsoft, of Bitcoin. Alles is gewoon omhoog aan het gaan. En als je denkt van oké, ik kan trader worden, ik ga dit voor mijn werk doen, probeer dan inderdaad gewoon een jaar lang elke maand een maandsalaris te verdienen. Als je dat een jaar lang vol kunt houden en aan het einde van de rit gewoon geld overhoudt, dan zou je misschien kunnen zeggen van oké, ik ga dit blijven doen. Tom Dante is dus wel een hele bekende trader. Die heeft ook een YouTube-serie. Is echt een fucking baas is dat, man. Echt een legendarische trader. Maar die was volgens mij pas na 7 jaar winstgevend.
Wow.
Ja, dat is wel heftig.
Ja, nee man, traden. Het is gewoon echt gewoon één grote poppenkast.
Dierentuin.
Maar ja. Zelfs ook mensen in je omgeving die dan waarvan je dan weet die dat dan met tonnen doen. En dan ook tonnen verdienen, zeg maar. Zelfs daar is nog best wel een goede kans dat ze gewoon op de Jelme de Boer manier denken, Ripple is wel een leuk muntje.
Ja. Ja, dus, is het echt...
Maar we hebben 3 jaar een bear market gehad, toch? Dus dan...
Ja, dat is hel. In een bear market kun je gewoon geen geld verdienen.
Ja, maar dat was toen het toch ook. Toen was het ook helemaal niemand die al een YouTube-series maakte of in tweets uitlegde hoe goed ze aan het traden waren. Dit bestaat gewoon niet. En ja, nu gaat alles omhoog en dan zijn er opeens mensen die er goed in zijn. Ja.
Ja, de volatiliteit gaat er heel erg uit in een bear market. En dan, dus je hebt gewoon minder grote schommelingen. Dus je moet het gewoon doen met hele kleine schommelingen.
Ja.
En ja, die zijn veel lastiger te herkennen. Instapmomenten voor kleine schommelingen zijn lastig te herkennen in crypto.
Ja.
In traditionele markten is dat wat minder het geval. En dan moet je dus ook gewoon met grotere bedragen gaan... smijten. En dat kan ook nog eens tegen je werken. Maar ja, als je 3 jaar lang in de markt zit met gewoon bijna geen volatiliteit, dat is echt wel, dat is afzien hoor. Dus stel je voor, inderdaad, want dit is wel een goeie. Stel je voor dat je besluit, oké, ik ben een fucking master trader, ik ga dit voor mijn werk doen. En begin 2022 stort de boel weer in elkaar en we gaan weer bij wijze van, ik doe het even niet of het gaat gebeuren of niet, want jij dat gelooft of niet, maar we gaan weer 3-4 jaar lang een bear market in. Hoe ga je dan overleven als trader? Heb je dan dat ene jaar genoeg verdiend om 4 jaar lang of 4 slechte jaren te overbruggen? En heb je dan genoeg zelfkennis en zelfcontrole om die 3 jaar lang niks te doen? Omdat je gewoon weet van oké, als ik deze markt ga traden, ga ik waarschijnlijk alleen maar geld verliezen. Dus ik doe het gewoon niet. Mm-hmm. En ik wacht wel weer op de volgende kant. Dat zijn ook allemaal vragen die moeilijk zijn om vooraf te beantwoorden.
Ja.
Heb je al Squid Games gezien?
Nee. Ja. Squid Game, sorry. Nee, ja, de hype is alweer helemaal over, hè? Zal ik even Google Trends erbij pakken? Dat is mooi hoe dat werkt. Het is het allergaafste tot een maand later en dan houdt iedereen zijn melder op. Squid Game. Ja, dit is nu een Squid Game token, toch? Hier, ja, Google Trends, ja. Ik zeg dan wel hier, maar oké. Okay. Indexcijfer tussen 3 en 9 oktober, dus een maand geleden, is de index 100. Dus de grootste populariteit. En we zitten nu op indexcijfer 29 op Google Trends, zeg maar. Nou, zal wel een beetje doorkabbelen.
Ik weet niet, man. Ik vind het zo storend dat ik me altijd aan zoveel dingen stoor. Maar en ik ben ook nog echt gewoon fucking lang verkouden. Ik heb geen corona, ik ben getest. Net als met Squid Game. Ja, we hebben het er vaak over gehad, hè, over The Shadow. Dat iedereen een duistere kant heeft. En het mooie is dat Squid Game gaat daar ook gewoon over. We hebben het nog niet over Squid Game gehad, toch? Alleen maar via voice-berichten, toch? Niet,
ja, volgens mij wel alleen nog via voice-berichten.
Dat mensen nu dus weer Squid Game kijken. En dan, even spoiler alert. Want als je het nog niet hebt gezien, dan kunnen hier wat spoilers in zitten. Maar dan zie je dus gewoon dat goede mensen, of mensen waarvan de maker jou het gevoel geeft dat ze goed zijn, die gaan dood. En dan heel social media weer, oh, en dit zijn de mensen waar je voor moet uitkijken. En als je één ding kunt concluderen uit Squid Game, dan is het wel dat het niet uitmaakt hoe goed je bent als mens. Dat er altijd een kans bestaat dat je slachtoffer wordt van anderen om je heen. Maar het punt van Squid Game is juist dat onder de juiste omstandigheden iedereen gewoon verandert in een fucking duivel. En dan heb je nog steeds die moraalridders die dat gewoon niet snappen. En gewoon dat het punt ze helemaal voorbij gaat. En dan op Instagram gaan zeggen, voor dit soort mensen moet je uitkijken. Bro, dat is het punt. Jij zou die persoon ook zijn. En wat denk je nu dan precies? Dat als jij met 100 vreemden of 99 vreemden of 98 vreemde mensen een spel moet spelen waarbij of jij doodgaat of iemand anders, dat jij dan de persoon bent die zegt, oké, jongens, luister. Als ik het nu even zo bekijk, ziet het ernaar uit dat ja, iemand van ons dood moet gaan. Weet je wat? Ik offer mezelf wel op. Dat niemand is zo. Echt of, niemand is zo.
Of ik ga wel even praten met de leiding. Volgens mij is dit spelletje niet helemaal zoals een spelletje gespeeld zou moeten zijn. Zou moeten worden.
Ja, en dat is erg. En dan nu heb je natuurlijk mensen die gaan wat ik net zeg, heel specifiek, met een heel specifiek argument proberen onderuit te halen. Die gaan dan zeggen, ja, maar er zit ook een echtpaar in, een man en een vrouw. Dus wat je zegt klopt niet, want voor mijn vrouw zou ik mezelf wel opofferen. Ja, dude, daar heb ik het ook niet over. Tuurlijk, voor die ene bekende zou je jezelf op kunnen offeren. En je zou inderdaad wel kunnen zeggen dat je toevallig een goede bekende niet zou naaien als het hem zijn leven kost. Maar die andere 98 mensen, die zou jij zonder te blikken of blozen, zou jij opofferen. Gewoon met een glimlach op je gezicht. En als je denkt dat dat niet zo is, dan ben je of 14 jaar oud, of je hebt de persoonlijkheid van een 14-jarige.
Dat is ook het verschil tussen dingen, toch? Tussen een tragedie en een, hoe heet het? Hoe zit dat ook weer? En de hel, zeg maar. De tragedie is toch juist een tragedie, omdat je dan, je kunt je dan altijd verplaatsen in die persoon, zeg maar. Dat is toch bij die klassieke tragedie zo. Dat je gaat nadenken van, oké, hoe zou ik me gedragen in deze situatie?
Ja, alleen het nadeel is dat die gedachten of die hypothetische vraagstelling, die beantwoorden de meeste mensen zo verschrikkelijk onnauwkeurig. Echt zo verschrikkelijk onnauwkeurig. Want je gaat altijd uit van het beste in jezelf. En toegeven van, ja, ik zou die persoon echt direct opofferen. Sterker nog, ik zou hem ook gewoon zijn keel doorsnijden. Dat toe moeten geven over jezelf is voor de meeste mensen zo pijnlijk dat ze dat gewoon nooit zullen doen. En dan zullen ze inderdaad iets bedenken als, ja, nee, ik zou wel een manier vinden om iedereen te redden. Bro, helemaal niet. Echt helemaal niet. Maar het is wel een toffe serie. En nu krijg je dus, en dat is ook weer zo grappig, want hier hebben wij het ook vaak over gehad met de top 10 boeken en de top 10 geurtjes. En dan is fucking Squid Game is natuurlijk populair. En nu staat er gelijk op Netflix zo'n categorie met Made in Korea. heb je allemaal mensen die gaan opeens allerlei Koreaanse series kijken. Dan denk ik, bro, hoe ben je... Je weet nu pas dat er een heel groot continent is met haar eigen series en films. Heb je Oldboy gezien, hoor?
Nee. Wel okay. Parasite.
Ja, daar hebben we het over gehad. Hè. Vond je niet zo tof?
Nee, ja, gewoon, wel gewoon een prima film. Gewoon wel vet. Ja.
Ja, ja, dat is natuurlijk wel. Het was wel vet. Ja, Koreaanse films zijn altijd zo en series zijn zo...
Ik heb laatst wel dingen gekeken.
Verrassend bloederig.
Was uitgenodigd voor de première van Eternals. De eerste Marvel film die ik...
Oh ja, daar moest ik ook nog zo om lachen. Ik liet dat volgens mij nog aan Michael zien of zo. Of in mijn hoofd liet ik het aan Michael zien. Dat ik dacht, deze mannen zijn echt al 400 Marvel films in jouw verdediging. Ze zijn wel allemaal hetzelfde, maar dan met andere personages. Mm-hmm. En dan kies je de Eternals als eerste film. Was het wel?
Nee, ja... Het was ook wel vermakelijk, alleen niet zoals dingen zoals Parasite. Maar gewoon, het was niet zo dat ik dacht van, jezus, wat een kutfilm, ik wil hier weg. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van, dit duurt wel echt heel lang. En, ja.
Hij heeft ook echt een laag cijfer voor een Marvel film, hè?
Ja man, echt laag. Maar het is gewoon heel erg classic. Er is een god, er zijn superhelden met van die namen van de Griekse mythologie. En goed, kwaad, orde, chaos, dat soort dingen. En innerlijke tegenstellingen en list en bedrog. Gewoon al die klassiekers bij elkaar. En het was natuurlijk super inclusief. Dus er was een hele...
een Aziat en een...
Ja, een gay black guy. En iemand die gebarentaal en zo. Ik vond het wel grappig. Ik vond het wel vet dat ze dat zo hadden gedaan. Alleen, ja.
Ja, maar weet je wat erg is? Want het is gewoon erg. Want je moet het tegenwoordig doen, hè? Net als in elke fucking... Als je tegenwoordig een Unox-reclame ziet... dan bestaat het gezin uit een Aziat, een Surinamer... een blinde homoseksueel. Dan denk ik, wat is dit voor gezinssamenstelling? Dit bestaat helemaal niet.
Nee, maar dat vind ik serieus heel vet aan Netflix. Dat het gewoon... Ik weet niet wat dat eerder was of zo. Een soort van gewenning en een soort van traditie. En we doen dit altijd zo. Dat je gewoon Amerikaanse films keek. Waarin een Amerikaan de boeven... En dat was dan meestal iemand uit China of uit Rusland. Net zoals James Bond toch altijd... En dat hele Oostblok idee. En bij Netflix heb je gewoon, nou, dan kijk je een serie, dan kijk je Narcos waarin ze Spaans praten en dat La Casa de Papel. En dan heb je weer opeens een Franse serie en nu een Koreaanse serie. Ja, ik vind dat echt vet, omdat dat net zoals met wat reizen doet, zeg maar. Het geeft je gewoon een soort van besef van, oh ja, de wereld is veel groter. Er zijn mensen met andere culturen, die denken anders.
Ja, absoluut mee eens, man. Daar ben ik het wel echt helemaal mee eens. Maar je hebt dus ook geen Iron Man gezien?
Nee. Nee.
Ik vind, als ik een Marvel film nog een keer zou moeten kijken of samen willen, zou het wel Iron Man zijn. Want ik vind Jon Favreau, die regisseur, vind ik ook gewoon echt een grappige dude. Dus de humor in Iron Man kan ik ook wel het meest waarderen. Maar ik ben ook echt geen fan van Marvel films. Het is elke keer zo hetzelfde. Zo'n archetypal story altijd. Je herkent precies wat ze doen en waarom ze doen. Je snapt waarom mensen dit super vet vinden. Ja. Maak ik pik omhoog.
Het is grappig, hè, dat mensen religie stom vinden, maar Marvel films vet. Ja, het is gewoon precies hetzelfde.
Ja.
Alleen
dan anders. Alleen dan met andere poppetjes.
Ja.
Hetzelfde verhaal met andere poppetjes.
Maar dat is dus wel... Dat is dus wel grappig.
Heb je Maid gezien? Ook niet waarschijnlijk.
Nee.
Dat vond ik ook zo'n vervelende serie. En die krijgt zoveel lof.
Maid? Kijken.
Ja, Maid. M-A-I-D. Dus hulpje, zeg maar. Hulp.
Ja. Drama.
Fucking hoog cijfer.
Na een gewelddadige relatie vindt een jonge moeder een baan als schoonmaakster. Ze vecht om haar kind te verzorgen en een betere toekomst voor hen op te bouwen.
Ik ben heel benieuwd wat jij van die serie zou vinden. Ik vond het erg. Ik kon op een gegeven moment niet meer naar kijken. Kijk, laat ik voorstellen, ik bagatelliseer het niet. En die meid, die hoofdrolspeelster, heeft wel echt daadwerkelijke problemen. En ik kan me niet eens voorstellen, dus ik ga het niet doen alsof, maar ik kan me niet eens voorstellen hoe het is om alleenstaande moeder te zijn en dan te leven onder zulke omstandigheden. Dat is ondraaglijk. Alleen, doen de makers zo hun best om haar als enige slachtoffer op het scherm te plaatsen. Terwijl iedereen in heel die situatie, iedereen in haar leven, heeft echt serieuze problemen. Bijvoorbeeld de man met wie zij gaat, haar vriend, is verschrikkelijk verslaafd. Nou, dat is een daadwerkelijke ziekte. Die gozer heeft echt serieuze problemen, maar hij wordt natuurlijk alleen maar als de boeman weergegeven. Dat is niet het juiste woord. Wat is het juiste woord? Wat voor woord zoek je?
Boeman is toch goed?
Ja, nee, maar weer dat een filmmaker iets probeert duidelijk te maken met een bepaald personage.
Ja, maar dat is toch juist antagonist, maar ook boeman? De boeman?
Nee. Ik zoek een werkwoord.
Oh.
Ik zeg, als de boeman, hij wordt als de boeman weergegeven, maar het woord weergegeven, dat woord klopt niet. Dat is het beter woord, ja. Geportretteerd. Een beetje pretentieus woord wel, maar het is wel een mooi woord.
Ja, ik heb tegenwoordig abonnement op de Volkskrant. Of is het pretentieus? De correspondent. De Groene. De
correspondent is wel, nee. En zij maakt, kijk, er zijn heel veel mensen die problemen hebben en er gewoon niets aan kunnen doen. Maar deze meid, dude, zij maakt keuzes op een gegeven moment. Dat je moet denken dat je letterlijk kunt kiezen tussen, oké, wat wil je? Wil je de oplossing voor al je problemen? Kies dan deur A. Of wil je gewoon dat het blijft zoals het nu is? Kies dan deur B. Ik neem wel deur B. Oké, nou, dan krijg je dus precies hetzelfde als dat je altijd had. Dan is je leven weer helemaal kut. Weet je wat? Ik geef je nog een keer een kans. Je mag nog een keer kiezen. Wil je deur A of wil je deur B? Waarbij deur B gewoon alles nog steeds helemaal kut blijft. Ook voor je kind. Wat kies je? Doe maar deur B. Ja, en als dat gebeurt in een serie, denk ik echt, holy shit. Dat is zo irritant. Dus ik vond het best een... wat ik wel het mooie vind aan die serie, en het is heel mooi, want jij hebt deze serie niet gezien, dus ik ben echt gewoon nu tegen mezelf aan het praten en een beetje tegen Kiba. Het laat wel heel goed zien hoe hels het kan zijn als je het anker van je gezin of van je familie niet van je af kunt snijden. Heel veel mensen blijven natuurlijk, die willen geassocieerd blijven met hun, of die willen in contact blijven met hun familie of met hun gezin, omdat het familie is. Terwijl gewoon hun aanwezigheid alleen maar voor ellende zorgt, maar dat gewoon niet achter zich kunnen laten. Ze kunnen die band niet afkappen, want het is mijn moeder. En dat is in deze serie wel. Haar moeder maakt haar leven echt een hel, maar ze kan daar niet van af, gewoon omdat het haar moeder is. En dan maak ik nu een bruggetje naar die documentaire die Jordan Peterson ook vaak aanraadt, want dan komen we weer op een onderwerp dat jij wel mooi zult vinden. Er is een documentaire en Jordan Peterson heeft die ook een aantal keren aanbevolen, en dat gaat over die cartoonist, hele bekende tekenaar. Even kijken, hoe heet het ook alweer? Iets met een C. Nu heb je mensen die ze zijn thuis aan het roepen hoe het heet. Hoe heet het ook alweer? Die documentaire heet Crumb. C-R-U-M-B. Bro, dat moet je echt zien, man. Ik vond dat ze te weinig tijd wijden aan de gezinssituatie. Maar Crumb gaat over Robert Crumb. En Robert Crumb is een van de bekendste striptekenaars, is het, denk ik, een cartoonist. Hmm. Alle tijden. Die is echt zo verschrikkelijk succesvol. Het gaat over hem en over zijn twee broers. En zijn broers zijn helemaal fucking de weg kwijt. Eén daarvan heeft ook zelfmoord gepleegd na het zien of na het opnemen van die documentaire. Hij geeft ook toe, weet je wel, dat hij pedofiele gedachten heeft, dat hij speelt met de gedachten van moord. Ze praten ook gewoon over hoe hij wel eens fantaseerde op jonge leeftijd om zijn broertje, waar zijn broertje bij zit, gewoon te vermoorden. En daar er is zoveel ongemak binnen dat gezin. En het komt allemaal omdat die moeder en waarschijnlijk ook die vader, dat zijn echt, dat is gewoon een tiran. En die maakt hun leven helemaal kut. Maar je ziet gewoon, ze kunnen die moeder niet achter zich laten. Ze kunnen dat overtollige bagage ja, niet dumpen. En als je ziet wat er met je kan gebeuren als je dat niet doet. Ik zal het wel kijken, Crumb. Het gaat nogmaals te weinig over het gezin, vind ik, en te veel over zijn werk. Maar jij bent ook wel gevoelig voor die subtiliteiten en als ze gewoon met elkaar praten en de dingen die ze zeggen waarvan je weet, dit is pathologisch. Dat jij dit zegt is echt gewoon ziek. Mm-hmm. Maar dan gaan ze met z'n allen zo heel ongemakkelijk lachen. Ja, het is echt. Ik vond wel een aangrijpende documentaire.
Ik vind het altijd moeilijk met dat soort dingen, man. Omdat het echt heel goed is om, maar nee, niet per se goed, maar nou, misschien wel om dat te kijken. Maar dat ongemak, dat is, ik weet niet of je dat fysiek ongemak zelfs kan noemen, maar je hebt echt dat zoiets van, een beetje hetzelfde als je first dates kijkt. Dat kan ik ook niet kijken. Kan ik ook niet kijken.
Heftig denk, is dat, hè?
Oh, dit is zo pijnlijk of zo. Ik weet niet. Het ongemak. Ik had het. Laten we de direct dit bruggetje maken. Ik had het er met andere vrienden over. Ik heb ook andere vrienden. Ik zei, want die sturen wel eens van die video's door van het first dates. En ik kijk het soms wel eens. Maar ik weet niet. Ik vind het een heel naar gevoel als ik zit te kijken. Dus ik zet het dan gewoon af of zo. En ik zet het wel
plaatsvervangende schaamte.
Weet ik niet eens of dat is. En ik vroeg me dus af of dit zo is. Dat mensen datzelfde gevoel hebben, maar er wel een soort van plezier uit halen. Ik weet niet, ik heb eigenlijk alleen maar negatieve emoties als ik het kijk.
Ja, ik vergelijk dat altijd met horrorfilms bijvoorbeeld. Dat heel veel mensen vinden het gewoon een soort plezierig om zichzelf vrijwillige angst aan te brengen of vrijwillig bang te worden tijdens het kijken van een film. Ik vind dat echt, ik denk altijd, waarom zou ik dit doen? En dat is ook hetzelfde met inderdaad plaatsvervangende schaamte. Net als Idols.
Oh ja, daar kan ik ook niet naar kijken. Nee, dat is waar.
Hoe moet ik weer?
Ja, Idols toch? Die auditie. Of,
audities, ja. Audities van Idols en zo. Ja, dat vind ik ook echt zo pijn. En ik vind het echt zielig. Ik ben echt iemand die het echt zo zielig vindt. Want dan denk ik, waarom heeft... Moet je je voorstellen dat je gewoon bijvoorbeeld 37 bent en al 30 jaar lang van iedereen om je heen te horen krijgt, ja, je kan zo goed zingen. En dat je in zo'n fictieve bubbel leeft, tot op het moment dat je op tv komt en besluit om voor de rest van Nederland te zingen. En dat iedereen die niet je familie is, tegen je zegt, luister, dit is echt helemaal kut. En dat je dan gewoon zegt,
het is het slechtste wat ik vandaag op mijn leven heb gehoord.
Ja, en dat ze dan zeggen, ja, die juryleden snappen er niks van. Ik probeer het volgend jaar gewoon wel nog een keer. Nee, je bent echt zo slecht. En daarom is het advies van never give up. Alles is mogelijk. Je moet vechten voor waar je in gelooft. Je moet je passies najagen. Het kan zijn dat je er gewoon echt helemaal kut in bent. Dat moet je gewoon onder ogen komen.
Ja, omdat het gewoon nooit gaat lukken. Maar ja, zeg dat maar tegen David Goggins. Dan, dat komt niet in zijn woordenboek voor. Nee, maar ik vraag me dus af. Ik ben benieuwd hoe andere mensen dat ervaren. Want het zijn superpopulaire programma's. Dus dat ongemak. En net zoals die reality series van die datingprogramma's en zo. Dat Ex on the Beach gebeuren en zo. Maar dat is een beetje hetzelfde. Maar ja, ik wil graag weten wat voor emoties. Zeggen mensen in de chat iets? Nee, natuurlijk niet. Maar
leedvermaak, toch? Heel veel mensen vinden leedvermaak gewoon leuk. Van ja, ik kan lachen om jouw domheid. En dat is ook zo mooi. Mensen kunnen dus lachen om andermans domheid. Maar op het moment dat je iemand dom noemt, vinden ze dat niet kunnen. Ja, dat kan je toch niet zeggen? Je kan toch niet iemand dom noemen? Je zit elke fucking vrijdagavond te lachen om de idioterie bij Sex on the Beach. Maar dat is een ja, ik denk dat veel mensen voelen zich ook beter over zichzelf, toch? Als je gewoon ziet hoeveel slechter het kan zijn, hoeveel dommer je kunt zijn, hoeveel dommere shit je kunt zeggen. Jij doet dat soort dingen allemaal niet. Maar kijk naar deze persoon, kijk naar deze mensen, die doen dat constant. Zij kunnen niets anders zeggen dan de meest absurde dingen die er zijn. Ja, dat betekent dat ik echt zo'n genie ben.
Ja, maar ik heb zelf soms Nou, bijvoorbeeld laatst bij dat first date wat iemand doorstuurde, is er dan een dude, een gozer van 70 of zo. En ik weet niet precies hoe het programma werkt, want het clipje is een beetje kort, maar die gaat dan voetbal kijken. En die vrouw zit een beetje op haar telefoon zo, met zo'n flapje, weet je wel. En dan, hij zit voetbal te kijken, dus hij zegt dan tegen haar, dan gaat hij heel dicht bij de hoofd, wil jij zo wel even blokjes kaas afsnijden? Dan zegt ze, nou, kun je het zelf doen? Ja, maar ik zit voetbal te kijken, zegt hij dan. En dat is zo beschaamd.
Is dit wel first date waar je het over hebt?
Ja, volgens mij wel.
First date in een restaurant, hè?
Oh, maar wat is... Restaurant. Oh, leven de liefde of zo. Lang leven de liefde.
Ik denk dat ze het is,
samen in een huisje zitten. Maar ik denk soms ook wel van... Oh, het zou wel echt vreselijk zijn als je op een gegeven moment... zo iemand bent die helemaal... Die best wel zelfverzekerd is, maar ten onrechte, zeg maar. Dus die man is er waarschijnlijk van overtuigd dat het gewoon een soort van normale manier van omgaan met elkaar is. Ik vind dat een beetje... het beangstigt me een beetje, denk ik. Ik denk van shit, man, straks... Ik wil niet zelf op een gegeven moment in een positie zijn dat ik denk... Nou, ik ben wel een goed mens, maar dat helemaal niet zo is.
Maar is het ook niet zo dat jij gewoon heel veel doet aan... Ik wil voorkomen dat we nu over corona gaan hebben. Dus dat gaan we niet per se doen. Maar wel even wat je ziet gebeuren. Ook heel veel op social media en de comments overal en zo. Dat de uitspraak... trek alles in twijfel. Behalve jezelf. Dat zie je nu echt heel veel voorbij komen. Dus je moet alles... Je moet niemand vertrouwen. Maar vertrouw wel altijd je eigen gevoel. Ja, daar gaat het natuurlijk gewoon direct mis. Want als je één ding niet moet doen, is dat gewoon altijd je eigen gevoel vertrouwen. Nee. Hoe kun je je eigen gevoel, je eigen visie nu altijd als leidraad in het leven gebruiken? Dat slaat toch, je bent godverdomme toch onderdeel van een ecosysteem. En dan met de overtuiging leven dat hoe jij het ziet,
ja, maar...
altijd waar is. Dat is onderdeel van heel veel problemen. En dat doe
je per definitie ook onmogelijk, zeg maar. Dat is gewoon de slager die zijn eigen vlees keurt of zo. Dus je kunt niet object en subject tegelijk zijn. Dus, ja, dus dan is het maar goed ook als je goede vriendschappen hebt die ook gewoon kritisch en eerlijk tegen je zijn. Dus dan, ja, dat zou toch fijn zijn. Dus ja, misschien is dat het wel. Nee, ik weet niet. Maar soms is het toch irritant als je gewoon te onzeker bent over dingen.
Ja, ik denk niet dat het ook... Ja, dat is een andere uiterste inderdaad, ja. Ja, alleen gewoon af en toe jezelf de vraag stellen van oké, was dit wel de beste manier van handelen wat ik zojuist heb gedaan? En had ik dit misschien anders kunnen doen? Had ik dit misschien anders kunnen zeggen? Alleen empathie is altijd zo mooi. Als je bedenkt hoeveel overeenkomsten er zijn tussen sollicitatiegesprekken en gewoon het leven, dat is ook beangstigend. Tijdens een algemeen sollicitatiegesprek zeg je altijd heel veel dingen, terwijl je van de ene helft niet weet wat het betekent en de andere helft is gewoon niet waar, is in het leven ook. En dat merk je ook wel naarmate je wat ouder wordt, dat heel veel alledaagse begrippen, zoals empathie, zoals respect, zoals vertrouwen, we hebben het vaak over vertrouwen gehad, maar dat zijn zoveel begrippen waar zo makkelijk over wordt gesproken. Nee, ik ben super empathisch, nee, ik ben echt heel begripvol. Ik respecteer jou echt. Alleen gaandeweg kom je erachter dat zo weinig mensen daadwerkelijk weten wat dat betekent en hoe dat vormgegeven moet worden in het leven en in relaties.
Ja.
En dat vind ik ook weer heel erg beangstigend.
Maar die dingen wat je net zegt, zeg maar, dat is wat ik de laatste paar jaren, denk ik, echt interessant ben gaan vinden, zeg maar. Dat het zo fijn is om op zoek te gaan naar wat dat nou precies betekent, zeg maar. Oké, wat is empathie? Wat is vertrouwen? En wat is autonomie? Wat is vrijheid? En zeg maar, dat soort dingen, zo ben ik er een beetje ingerold. Maar dan kom je echt op die van die... Oké, wat is integriteit? Wat is identiteit? Weet je wel, dat soort dingen is echt vet om erover na te denken. En het antwoord is... Ja, je weet het antwoord niet en het is super complex. Dus wat je net zegt, dat als mensen er zomaar... Nu is toch vrijheid helemaal zo'n hype woord. Alsof iedereen weet wat dat betekent, zeg maar.
Ja, en dan kun je nog, dan moet je nog onderscheid maken tussen... Oké, ik weet wat de definitie is of wat de definitie in een bepaalde context zou moeten zijn. Maar kun je het ook toepassen? Kun je het toepassen in je relatie? Je kunt wel zeggen, ik ben empathisch. Maar hoe ziet dat er dan concreet uit? En
ja, daar het is veel sterker om te zeggen, mis. Ik ben niet empathisch. Dus dat is ja. Dus dan...
Als je dat toe kunt geven, maar dat is dus hetzelfde als waar we het eerder over hadden met bijvoorbeeld Squid Game. Dat toegeven over jezelf is heel lastig en dat doet gewoon niemand. Iedereen. Waarom denk je dat een argument, het is lichtelijke manipulatie, maar als jij een argument begint met, dat zie je vaak gebeuren, dan zeggen mensen bijvoorbeeld van, iemand met jouw intelligentie, die begrijpt toch wel dat... Dat is natuurlijk schaakmat gezet worden. Want als je zegt dat je het niet begrijpt, zeg je dus, nee, ik ben niet intelligent en jouw aanname klopt niet. Dus gaan ze maar gewoon mee in dat wat er gesuggereerd wordt. Dingen toegeven die gewoon niet zo heel chill zijn, dat doen mensen niet. Inderdaad zeggen, ik ben niet empathisch. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat het betekent om echt respect te hebben voor een ander. Het is allemaal zo. Het wordt allemaal zo oppervlakkig gewoon gebruikt in gesprekken. Ik ben begripvol. Ik ben respectvol. Respect en vertrouwen. Dat is de basis van elke relatie.
Ja, okay. En strijden tegen onrecht.
En dan is jouw voorbeeld van autonomie en de diepgang die jij zoekt als het gaat om uitleggen wat autonomie is. Dan heb je het nog over een begrip waarvan... Het is een begrip dat iets minder vaak voorkomt dan dingen als empathie en respect. Mm-hmm. Dus dan heb je al iets meer dat mensen niet precies weten wat het inhoudt. En zeker niet met de data waar jij het in omschrijft. Maar hetzelfde moet je ook gewoon doen voor alledaagse dingen. Ook liefde, zelfs liefde. Ik denk dat daar al heel veel mensen een beetje de mist in gaan met wat het betekent. Maar goed, dit is een beetje oude lullen gepraat, denk ik.
Nee,
dit zijn wel echt dingen.
Ik weet niet, ik vind het juist wel interessant door te zeggen dat je... Dat we het ook niet weten, toch? Ik vind dat als je het hebt over een soort van een leven lang leren, dan is er een periode dat je gewoon Tim Ferriss en Mark Manson boekjes leest. En dat is sowieso, dat is echt top, vind ik. En dan daarna ga je gewoon nadenken over wat eigenlijk begrippen betekenen. Omdat je dan erachter komt van ja, maar wat betekent dit nou eigenlijk? Dat vind ik wel vet aan ja, nu, zeg maar.
Dat zeg ja, het is een... Maar ik denk wel dat het enigszins leeftijdsgebonden is, toch?
Want ook ja, je moet er toch een soort van ergens doorheen. Je kunt niet zomaar, als je 13 bent, die colleges van John Verveke gaan zitten kijken. En dan denken, oh ja, helemaal handig. Dat zou wel vet zijn, zeg maar, dat je eerst dat kijkt en dan de rest van de wereld aan kan. Maar ja, het kan niet, zeg maar. Dat werkt niet zo.
Je leeftijd zijn maar getallen, jongen.
Ja, maar dat is dus ook met die biblical series van Jordan Peterson. Dat is, als je jonge kinderen van die bijbelstudies laat doen en zo. Alsof, en dan spreek ik even voor mezelf, alsof ik symboliek snap als ik 8 ben. Dat slaat toch helemaal nergens op. Wat doe je kinderen aan, zeg maar. Terwijl nu is het vet om daar iets meer over te lezen, om dat te snappen, oké, waarom ontstaan religies en waarom zijn mensen religieus? Dus ja, Bijbel.
En dan krijg je nu weer. Maar ja, maar er is een jongen in India en die is 12 en die composeert al zijn eigen muziekstuk en die luistert ook naar John Verveke.
Ja.
Nou, moeten we even benadrukken dat we het wel weer over gemiddelden hebben. Mm-hmm. Weet je wat ik zo meteen moet doen? Ik moet naar een kinderverjaardag.
Echt? Ik ook.
Ja. Echt?
Ja.
Naar de verjaardag van Doan's kind?
Nee, van mijn nichtje. Oh. Hoe oud wordt die van Doan?
Die is woensdag 8 geworden.
Oh, mijn nichtje wordt 7. Is.
Wat enig.
Die is woensdag 7 geworden. Ja.
Leuk toch? Wat heb je voor haar gekocht? Zeker helemaal niks.
Een boek over ontdekkingsreizen en over hoe we verschillende. Hoe dat in de historie is gegaan. Ja.
Dus je ontkracht nu net je eigen hele argumentatie, hè? Ja, je moet door bepaalde dingen heen gaan en je kunt toch niet op zo'n leeftijd zulke dingen... Jij forceert gewoon een bepaalde realiteit voor je nichtje.
Zij vindt landen super interessant. En ze kan lezen redelijk goed. Ze is natuurlijk veel beter dan de rest van de wereld. Nee, ze kan... ze leert nu lezen.
Hoogbegaafd is ze toch?
Ze is ook hoogbegaafd en super uitzonderlijk.
Hypersensitief.
En glutenvrij ook. Vegan. En...
is dat ook niet trouwens een fase in de jeugd? Of in... is het, bij heel veel kinderen is dat ook een fase, toch? Vlaggen en hoofdsteden en landen en bossen en bergen. Ik had ook altijd, toen ik jong was, had ik ook die fase. Mijn broertje had die fase. Toevallig had de zoon van Dylan ook die fase en ik hoor het vaker.
Ja.
Dat je op een gegeven moment als kind gewoon interesse krijgt in, ja, in landen. Dan, dat is gewoon de eerste realisatie dat er meer is dan alleen je eigen huis.
Ja.
Is dat ook niet?
Geen idee. Dat zou goed kunnen, omdat dat nu wel echt boeiend is. Dus ja, dat... En voor mijn andere nichtje, die morgen jarig is, heb ik een Minnie Mouse horloge gekocht. Digitaal.
Kicken.
Ja. Dus,
dat is wel schattig. Dat is een schattig cadeautje.
Wat heb jij gekocht voor de zoon van Dylan?
Ja, Dylan is zo'n nakker. Ik zeg, Do, wat wil je zoon hebben? Ja, zei hij iets over Roblox. Ik heel dat zoeken op Roblox. Ik weet niet wat het is. Ik zie poppetjes ervan. Ik zie games ervan. Ja, wat moet ik kopen? Ja, ik weet het ook niet precies. Ja. Verzin zelf maar iets, zegt iemand tegen mij. Hè? Wat is dat voor vriend? Ja. Verzin zelf maar iets. Dus ik heb een Nintendo Switch spelletje gekocht.
Ah.
Maar ja, je weet hoe kinderen zijn. Die krijgen het. Zeggen ze, oh leuk, dankjewel. Dan donderen ze het ergens in de hoek. En als ze op een gegeven moment 14 zijn, verkopen ze het op Marktplaats. Voor 4,50.
Ja. Ja, dan ga jij weer terugrekenen. Als ik het nu in
Bitcoin had gestopt.
Kittycoin had gestopt.
Kutsen, dan was ik over 3 jaar miljardair.
Kun je hem dan niet geven? Gewoon een paar muntjes.
Ik heb 6 maanden geleden of zo heb ik een vriend van ons hebben Akash gegeven. Nou ja, aangezien jij ook Akash hebt, weet je hoe kut dat cadeau was. Dus dat ga ik ook niet meer doen.
Nee.
Kut zo. Nou goed, Jan, maar dit was weer aflevering 1 van seizoen 3, hè?
Zeker. Ja.
Dus de kop is er weer af. Ik merk dat ik nog een beetje in moet komen. Maar het was wel goed je weer even te spreken.
Ja, insgelijks. Ik denk dat we volgende week...
ik heb toch ook een soort koud.
Volgende week gaan we gewoon weer podcasten, denk ik. Ja.
Volgende week gaan we sowieso podcasten. En dan gaan we ook weer even een draaiboek maken.
Ja.
En dan kunnen we ons lekker... Oh mijn god, ook dit, hè. Even snel. Klagen over PayPal. Wij hebben dus met de Perfect Performance Sport Clinics hebben een PayPal account.
Ja.
Daar staat gewoon geld op. Dat wil ik op de bankrekening storten.
En daarna naar Binance.
En elke keer wordt aangegeven, ja sorry, het gebruik van je account is beperkt. Neem contact op met D&D. Oké, prima. Neem je contact op met iemand en dan krijg je zo'n fucking half vertaald flutbericht waarvan je denkt, ah, ik wil je echt op je mail stompen. Krijg je dat bericht en dan staat je moet naar instellingen en dan bedrijfsgegevens. En, maar je ziet dat, die, dat dat stappenplan is verouderd, want PayPal is inmiddels al veranderd. Mm-hmm. Ik zeg, ja, dat is allemaal leuk, jullie stappenplan. En tegenwoordig praat ik ook heel vaak zo tegen de klantenservice, alsof ik met ze geknikkerd heb. Want ik ben gewoon maximaal geïrriteerd nu al vanaf het begin. Ik zeg, het is allemaal leuk dat stappenplan, maar het werkt niet, want het is verouderd en die links bestaan niet meer. Kijk, weer een bericht. Je moet een KVK-uittreksel moet je opsturen, want we moeten bevestigen dat dit PayPal-account daadwerkelijk hoort bij het bedrijf waarvan jij zegt dat het het account is. Ik dacht, oké, nou ja, goed. Ik een KVK-uittreksel gestuurd. 1 fucking maand later...
Voor je moet betalen, ook.
Waarvoor je moet betalen. 1 maand later nog steeds geen reactie. Dus ik stuur ze weer een bericht. Ik zeg, hallo, ik heb een maand geleden een KVK-uitreksel gestuurd. Mijn inziens hoeft dat niet zo lang te duren. Dat jullie gewoon zeggen, ja, het klopt nu. Dus wat gebeurt er nu precies? Krijgen wij nog ons geld of hoe zit het? Besef, krijg ik weer een stappenplan. Hè? Een vernieuwd stappenplan. U moet even naar deze pagina toe. En dan dit klikken en dat klikken. En dan moet u deze gegevens invullen. Dus ik ga naartoe. Al die gegevens zijn ingevuld. Ik weet niet, heeft u zelf ook gekeken naar ons profiel? Want alles staat gewoon al ingevuld. En ik heb het KVK-uittreksel opgestuurd. Dus waarom hebben wij nog geen toegang tot ons account? Ja, ik heb even uw dingen doorgestuurd naar een andere afdeling. En het ziet er inderdaad naar uit dat alle gegevens al ingevuld zijn. Dan lijkt het om een technische fout te gaan. Dus ik heb het naar de technische afdeling doorgestuurd. Wat? Maar hoe gebeurt zoiets?
Ja,
Het, ah, zo irritant, jongen. Het is echt... Nou, dus heb ik even mijn beklagen gedaan. Ja, het is al, en jij hebt ook echt, jij stuurt soms dingen door dat ik kan, jij denkt dat ik je dan negeer, maar ik weet gewoon op een gegeven moment niet eens meer wat ik moet reageren. Dat, het is gewoon, het is zo absurd, het is echt bizar hoe dat allemaal gaat.
Ja, het is niet normaal. Het is gewoon, het is gewoon geen bedrijf wat een normale klantenservice heeft.
It is not normal.
No. En het wordt alleen nog maar worse.
Worser. Worser. It is only getting worser. Bro, die third die ik heb gestuurd laatst.
Maar ja, nou eigenlijk moeten we daar een soort Tumblr of een collectie verzamelen. Ja, we moeten wel ergens een collectie. Wat was het ook weer?
Hij had T-I-R-D-H. Ja. Terde. Ja. Het was geen spelfout, want je zag aan alles dat zijn Engels echt helemaal kak was. Ja, het is toch zo raar. Het is hetzelfde als dat ik of jij nu opeens denkt, waarschijnlijk spreek je wel fucking Duits, dus laat ik gewoon dat wij opeens zeggen, oké, ik ga nu Hongaars op Instagram posten, want ik denk dat ik heel veel Hongaarse volgers heb en ik wil hun ook gewoon kunnen bereiken. Bro, je spreekt echt slechter Engels dan Donald's zoontje van 8 en jouw nichtje van 7. Dus doe het gewoon niet. Doe het gewoon. Als je het echt heel belabberd kan, waarom doe je het dan?
Ja, ik weet niet. Ik denk gewoon dat er een soort hoop is op een groter bereik. Ik heb nu jelmer.com. Ik wil toch nog eventjes reclame maken. Ik zit daar tegenwoordig allemaal ticketdeals op. En ja, vind zelf best wel goede deals. Alleen op Twitter, als ik Twitter over post, dan wil ik dat in het Engels doen. Want ik heb het in het Engels gemaakt en dacht, ja, dan ga ik het ook in het Engels posten. Maar ja, het is wel echt vet moeilijk, omdat alles wat ik in het Nederlands kan zeggen, ik denk dat ik best wel iets in het Nederlands kan zeggen op verschillende manieren. Ja, in het Engels weet ik meestal maar één manier. There is new deal. Luke, kom maar, new deal. Ja, ik vind het vet moeilijk. En het lijkt ook best wel een beetje stom. Dat je gewoon in het Nederlands ben je de hele tijd aan het tweeten. Echt de meest domme, nutteloze shit. En dan opeens heel serieus in het Engels een berichtje. Ik ga er gewoon
to whom it may concern. Het is mooi, dat vind ik het allermooist. Nederlanders die in het Engels posten en dat vervolgens allemaal andere Nederlanders in het Engels gaan reageren en dat alle Nederlanders in de reacties Engels spreken met elkaar. Ja. Dat is echt cringe as fuck. Dat is echt verschrikkelijk.
Ja, waar zat ik nou laatst?
Karel, Jordi en Jeroen met elkaar Engels aan het praten zijn. Ik denk, bro, wat zijn jullie nou aan het doen?
Nou ja, was op mijn werk gewoon. Dan zit je in een groepje en dan sommigen zijn niet Nederlands. En die weet ik veel waar ze vandaan komen. Ver. Ander land, buitenland. En dan praat je Engels met elkaar. Maar op een gegeven moment gaat zo'n Engels sprekend persoon dan een beetje in een ander gesprek of zo. En dan zitten de twee Nederlanders Engels tegen elkaar te praten. En ik stond bij die lunchtafel. Ja, in Engels aan het praten. En op een gegeven moment, 2 minuten of zo, toen het echt al duidelijk was dat die andere dude gewoon daar zijn boterham met pindakaas aan het eten was, toen zeiden ze opeens tegen elkaar, oh, we kunnen eigenlijk ook gewoon Nederlands praten. Had ik echt zoiets van, huh? Ja, dat is heel grappig.
Dat is mooi. Dat zijn mooie dingen.
Yes.
Oké, jongen.
Nou.
Ja, we spreken elkaar.
Ja, doe...
Dan was zo'n de groeten.
Eden, de groeten.
Jazeker.
Ja. Nou,
doe ik, jongen.
En
later.
Oh nee, wacht even, geluidje.
Echt geluidje?